Goedemiddag, ik zou haast zeggen Gideonsbende. We zijn inderdaad nu met velen, maar dat doet er ook niet toe. Het gaat erom dat we de gelegenheid hebben om naar het woord van God te luisteren. En we denken inderdaad, zoals hier ook al vaker gezegd wordt, als we de Bijbel gaan lezen, dan spreekt God tot ons. En daarom wil ik u verzoeken om met mij op te zoeken Lucas 19. Lucas 19. Lucas 19 vanaf vers 1 en ik wil met u lezen tot en met vers 10. Als we het allemaal gevonden hebben, ik hoop dat u allemaal een bijbeltje hebt. Als iemand geen bijbeltje heeft, er liggen nog wat bijbels daarachter in de zaal. Schroom niet om een bijbeltje te halen. Het is wel fijn als u met ons kunt meelezen en ook tijdens de prediking daarop kunt terugvallen. Lucas 19, de geschiedenis van Zacchaeus. En Jezus kwam Jericho binnen en ging er doorheen. En zie, er was een man van wie de naam Zacchaeus was. En hij was oppertollenaar en hij was rijk. En hij probeerde te zien wie Jezus was, maar het lukte hem niet vanwege de menigte, omdat hij klein van persoon was. En na vooruitgelopen te zijn, klom hij in een wilde vijgenboom om hem, Jezus, te zien, want hij zou daar voorbij komen. En toen Jezus bij die plaats kwam, keek hij op, zag hem en zei tegen hem, Zacchaeus, haast u en kom naar beneden, want heden moet ik in uw huis verblijven. En hij haastte zich. En hij kwam naar beneden en ontving hem met blijdschap. En allen die het zagen, morden onder elkaar en zeiden, hij is bij een zondig man binnengegaan om daar zijn intrek te nemen. Zacchaeus nu ging staan en zei tegen de Heere, zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik dat vierdubbel terug. Toen zei Jezus tegen hem, heden is dit huis zaligheid, dat is redding, verlossing ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want, en dat is het thema van dit gedeelte, de zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, te redden wat verloren is. Tot zover. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gasten. Op televisieprogramma's, zoals Spoorloos en Vermist, misschien kent u ze wel, is met regelmaat te zien hoe mensen op zoek gaan naar hun familie. Kinderen, veelal geadopteerd, proberen hun biologische vader of moeder te achterhalen. En af en toe zijn het de ouders die op zoek gaan naar hun kind dat zij het ook verloren hebben. En je ziet dan in die programma's dat met inzet van alle krachten en met gebruikmaking van alle mogelijke middelen wordt geprobeerd om de uit oog verloren persoon terug te vinden. Uit het oog is niet uit het hart. En als het gezochte familielid wordt gevonden, dan vindt er een ontroerend weerzien plaats. En er is een grote vreugde. Voor kind en ouders is er geen grotere blijdschap denkbaar dan op het moment dat zij elkaar na vele jaren weer in de armen mogen sluiten. Weet u, bij God is dat niet anders. In Jezus Christus kwam hij naar deze aarde om op zoek te gaan naar vermiste en verloren mensen. God de Zoon kwam juist naar deze aarde voor mensen die hun leven hebben vergooid. Die God de Vader uit het oog verloren zijn. Juist zulke mensen gaan God aan het hart. Over hen is hij met ontferming bewogen. Het evangelie van Jezus Christus is dat de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken, te redden wat verloren is. En Lucas, Met name Lucas benadrukt deze doelstelling keer op keer in zijn evangelie. En hij doet dat aan de hand van een aantal opvallende gebeurtenissen, met name ook in het voorafgaande hoofdstuk aan de ontmoeting met Zacchaeus. Zo lezen we in hoofdstuk 18 over kinderen die er verloren bij staan, omdat ze de Heer Jezus Christus niet mogen zien. Ze mogen niet bij hem komen. In de ogen van de discipelen zijn zij niet in tel en horen zij er niet bij. En het is Jezus die deze kinderen redt uit hun verloren positie als hij zegt: laat de kinderen tot mij komen en verhindert hen niet, want voor hen is het koninkrijk van God. Ook heeft de Heer Jezus aandacht voor die rijke man die zich verloren heeft in zijn rijkdom. En hij bevrijdt de blinde bedelaar Bartimaeus, die er verloren bij zit, uit zijn isolement, door hem weer te genezen van zijn blindheid. Maar wat daar ver bovenuit gaat, is dat Jezus volgens dit hoofdstuk, vers 31, op doorreis is naar Jeruzalem. Waarom? Om daar te sterven voor een wereld die verloren is. Hij zegt daar: zie, wij gaan naar Jeruzalem en alles wat geschreven is door de profeten zal aan de Zoon des Mensen volbracht worden. Het is een reddingsoperatie voor een verloren mensheid. Voor mensen die God hun schepper uit het oog verloren zijn. En elke stap die de Heer Jezus zet, en Lucas is namelijk een reisevangelie, hij beschrijft gebeurtenissen van Jezus onderweg, op weg naar Jeruzalem. Elke stap die Jezus zegt in de richting van Jeruzalem brengt hem dichter bij het kruishout van Golgotha. En elke stap die hij zet, doet hij in het volle besef dat straks zijn werk volbracht zal zijn. Dat zondige en verloren mensen verzoend kunnen worden met God de Vader. Nou, om voor de laatste keer het licht op dit goddelijk reddingsplan te laten schijnen, vertelt Lucas waarom de Heer Jezus op zijn reis naar Jeruzalem door Jericho trekt. Niet toevallig, zoals we later zullen zien, maar met het doel om ook een verloren zondaar als de tollenaar Zacchaeus te zoeken en te redden. Als we het over Jericho hebben, dan moeten we er wel bij vertellen dat Jericho niet die oude stad is die werd verwoest toen Jozua het beloofde land introk. En de stad die later tegen de wil van God het herbouwt onder de regering van koning Achab. Nee, dit is een nieuwe stad. Die werd gebouwd door Herodes de Grote, de koning die opdracht gaf tot de kindermoord in Bethlehem. Herodes, die was verantwoordelijk voor heel veel bouwprojecten. Hij kreeg daar ook de bijnaam Herodes de Bouwer. Niet Bob de Bouwer, maar Herodes de Bouwer. En hij bouwde de stad Caesarea, hij bouwde de vestingstad, of de vesting eigenlijk, Masada, en ook breidde hij de tempel in Jeruzalem uit. Nou, in het nieuwe Jericho bouwde Herodes ook 3 paleizen, een stadion, een theater en, wat niet onbelangrijk is, enkele aquaducten om het omringende land van water te voorzien. Nou, het is vooral dankzij deze aquaducten dat dit nieuwe Jericho in een vruchtbare streek lag, bekend om zijn palmbomen, zijn vijgenbomen, rozen en andere bloemen en planten. En het was door het subtropische klimaat dat daar heerste dat de stad tot een lusthof was veranderd, een ware oase waar het zeer goed wonen was. En dit alles maakte Jericho tot een aantrekkelijke grensplaats voor de handelskaravanen die komen uit allerlei windrichtingen daar maar al te graag neerstreken. Nou, u voelt wel aan, waar veel handel wordt gedreven, daar waar veel goederen het land binnenkomen en uitgaan, daar worden dus ook tolgelden geïnd in de vorm van accijnzen en invoerrechten. En dus was er in Jericho ook een groot douanekantoor gevestigd met tollenaren en oppertollenaren voor het innen van tolgelden. En dat was allemaal in opdracht van de Romeinse bezetter. De Romeinen namelijk hadden dit recht op belastingheffing verpacht aan de meest biedende tollenaar. En om zijn forse investering terug te kunnen verdienen, persten deze tollenaren desnoods met geweld geld af van hun Joodse volksgenoten. Ja, meer dan hen verschuldigd was. En zo verrijkten zij zich over de rug van hun medeburgers. Het is dan ook geen wonder dat deze tollenaars intens werden gehaat. Vanwege hun samenwerking met de Romeinse vijand werden ze beschouwd als tweederangs Israëlieten, als collaborateurs, als de NSB'ers van die tijd. In de ogen van het volk en hun geestelijke leiders stonden deze tollenaars op één lijn met prostituees en heidenen. Kortom, ze behoorden tot het uitschot van de samenleving. De mening van een Joodse tollenaar telde niet bij de Joodse gerechtshoven. En in de offerkist in de tempel mocht hij geen cent gooien, omdat zijn geld toch wel oneerlijk zou zijn verkregen. Nou, Zacchaeus was zo'n tollenaar. Of meer nog, een oppertollenaar. Een hoofdinspecteur van de belastingen. En dat hield in dat hij een groot aantal tollenaren onder zich had in zijn dienst, die hem nog rijker hadden gemaakt. Zacchaeus, dat was zijn Griekse naam. Afgeleid van de Hebreeuwse naam Zakkai. Dat betekent de reine, de zuivere, de rechtvaardige. U voelt wel aan dat deze naam je reinste aanfluiting was. Want in geen enkel opzicht had Zacchaeus zijn naam eer aangedaan. Hij was bepaald niet de reine en de rechtvaardige. Hij had geen schone handen en aan zijn geld zat een vies luchtje. Dus kon elke gerechtaarde Jood hem niet luchten of zien. Nou, deze Zacchaeus, hebben we gelezen, probeerde Jezus te zien. Wie hij was. En dat klinkt verrassend, nietwaar? Want waarom zou een man als Zacchaeus op zoek gaan naar Jezus? Waarom zou een man als Zacchaeus Jezus willen zien? In de brief aan de Romeinen schrijft de apostel Paulus dat geen enkel mens echt op zoek is naar God. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt, schrijft de apostel. Hoe kan nou een zondaar als Zacchaeus echt op zoek zijn naar Jezus? Wel, ik denk dat we hierin de trekkende hand van God mogen zien. God, die door middel van zijn Heilige Geest het verlangen in het hart van Zacchaeus bewerkt om Jezus te gaan zoeken. Met het doel om door Jezus gevonden te worden. Zacchaeus gaat dus op zoek om te worden gevonden. Gods Geest werkt zo dat hij mensen onrustig maakt in hun hart, dat zij op zoek gaan. Op zoek naar Jezus om echte rust en vrede te ontvangen. Zo werkt God. Door zijn geest doet hij dat werk in ons hart. Het is zijn Heilige Geest die ons overtuigt van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Het is zijn geest die in ons zowel het willen als het werken uitwerkt. Maar, en dat is wel heel belangrijk, God doet dat niet zonder een beroep te doen op onze menselijke verantwoordelijkheid om zelf op zoek te gaan. God met zijn liefde zoekt de mens op, maar hij houdt tegelijkertijd die mens ten volle verantwoordelijk voor dienstreactie op zijn aanbod van liefdevolle genade. Gods trekkende liefde, we hebben het over gezongen, en onze menselijke verantwoordelijkheid werken daarin dus samen. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Die samenwerking tussen God en mens is prachtig verwoord in het Johannesevangelie. In hoofdstuk 6, vers 44 zegt Jezus: niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft, hem trekt. Dat is Gods verantwoordelijkheid. Mensen trekken. Maar even daarvoor, in vers 37, zegt hier Jezus over zichzelf: en wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Dat is de verantwoordelijkheid van de mens. Komen tot Jezus. En in dit spanningsveld werkt God. Hij zoekt en hij trekt de mens door zijn geest. Maar hij werkt nooit buiten die mens om. Elk mens, zo zou je kunnen zeggen, is dus mede verantwoordelijk voor zijn eigen behoud. En daarom staat er: en hij, Zacchaeus, probeerde te zien wie Jezus was. Dat is niet op een gepaste afstand hem bekijken, hoe iemand eruit ziet. Nee, Zacchaeus ging daadwerkelijk op onderzoek uit. Hij deed daar alle moeite voor. Het was hem echt menens. De Statenvertaling vertaalt: Zacchaeus zocht Jezus om te zien wie hij was. En zocht te zien, dat betekent zoiets als alles in het werk stellen om te weten te komen wie iemand echt is. Het ging Zacchaeus dus niet om de buitenkant, om het uiterlijk van Jezus. Nee, het ging Zacchaeus om wie Jezus zelf was, om zijn persoon. Het was zijn verlangen om Jezus echt te leren kennen. En dat verlangen was zo groot dat hij er alles voor over had om zijn wens in vervulling te laten gaan. Zacchaeus ging op zoek om gevonden te worden. Hij zocht ontferming en erkenning bij een rabbi uit Nazareth die wilde omgaan met zulk uitspot zoals hij. En Zacchaeus zal vrijwel zeker van Jezus hebben gehoord. Immers, de wonderbare genezing van de blinde Bartimeus aan de poort zou immers als een lopend vuurtje door de stad zijn gegaan. En ook, als hij als gehate tollenaar dat nieuws zou niet hebben vernomen van de inwoners, dan toch zeker van de handelaren die in Jericho kwamen. Of van andere tollenaren die Jezus hadden ontmoet. Immers, Lucas laat in hoofdstuk 15 vers 1 weten dat ook de tollenaren naar Jezus gingen om naar hem te luisteren. En we weten dat de tollenaar Levi, dat is de evangelist Matthäus, al eerder een volgeling van Jezus was geworden. En die Matthäus, notabene, vertelt in zijn evangelie dat de Heer Jezus alom bekend stond als een vriend van tollenaren en zondaars. Kennelijk oefende Jezus dus grote aantrekkingskracht uit op tollenaars. En andere mensen die vanwege hun afkomst, gedrag of levensstijl door hun omgeving uitgekotst werden. Hoe slechter zij erop stonden bij het volk en hun geestelijke leiders, hoeveel te meer deze outcasts zich bij de Heer Jezus op hun gemak voelen. Dit punt mag ons overigens wel tot enig zelfonderzoek brengen, denk ik. Want we mogen ons de vraag stellen, in hoeverre oefenen wij dezelfde aantrekkingskracht uit op mensen als Jezus? Op mensen die aan de kant staan, die aan lage wal zijn geraakt. Zien wij hen zitten? Of is het aan ons niet te zien of te merken dat we bij Jezus horen? Laten wij de verschoppelingen, de outcasts van onze maatschappij, denk maar aan daklozen, denk maar aan asielzoekers, moslims en andere buitenlanders, laten wij die ook niet liever links liggen? Of, om dichter bij huis te blijven, die onsympathieke buurman, die hielenlikker op ons werk, of die klasgenoot op school, die het zo achter zijn ellebogen heeft. Hoe gaan wij met zulke mensen om? Jezus was een vriend van alle zondaren, ongeacht wie ze waren, waar ze vandaan kwamen of wat ze hadden gedaan. Wat is er voor nodig dat wij mensen die niet tot onze kring behoren, niet bij voorbaat afwijzen? Is het niet dat ook wij moeten leren om hen niet meteen te veroordelen, maar in liefde te aanvaarden, ongeacht wie ze zijn, hoe ze eruit zien en wat ze hebben gedaan? Jezus deed dat. Hij was juist voor zulke mensen naar deze wereld gekomen. Zou het niet ons gebed ook moeten zijn dat ook wij onze ogen daarvoor geopend krijgen? Dat ook wij gaan leren om te kijken met de ogen van Jezus, vol van liefde en ontferming over mensen die wegzakken in het moeras van hun isolement, omdat er anders niemand naar hen omkijkt? Zouden wij niet aanhoudend moeten bidden, ook voor hen die op zoek zijn naar God, opdat ook zij uit vrije genade door de Heer kunnen worden gevonden? Wij kunnen daar zo alle namen invullen van familieleden, vrienden en kennissen, buren, noem ze maar op. Het is zo. Het is de verantwoordelijkheid van de mens om God te zoeken. En dat wordt zichtbaar bij Zacchaeus, in de obstakels die hij moet overwinnen. Voor Zacchaeus was het immers bepaald geen gemakkelijke zaak om Jezus te zien te krijgen. Zo vertelt Lucas dat hij nogal klein van stuk was. Je kunt zich wel voorstellen dat de vele duizenden mensen die zijn uitgelopen in Jericho om die veelbesproken rabbi uit Nazareth te zien en te horen dat die een onneembare hindernis voor hem vormen. Klein als hij is, kan hij over de hoofden van de mensen niet heen kijken. En als gehate oppertollenaar in dienst van de gehate Romeinse vijand kon hij erop rekenen dat niemand maar ook een millimeter opzij zou gaan. Nee, wat de inwoners van Jericho betreft kon Zacchaeus de hoogste boom in. En dat is dat wat hij ook letterlijk doet. Zijn verlangen om Jezus te zien is zo groot dat hij zelfs bereid is om alle waardigheid opzij te zetten. Hij neemt het risico door de mensen bespot en uitgelacht te worden. En hij rent de menigte voorbij. En eenmaal uit het zicht van de massa klimt hij in een vijgenboom. Een boom met een kleine stam, met laaghangende takken en grote bladeren. Daar kan hij zich achter verschuilen. Daar houdt hij zich stilletjes schuil. En hij wacht tot Jezus voorbij komt. Dat alles doet Zacchaeus. En wat doet God? God zit ook niet stil. Gods trouw en zoekende liefde worden zichtbaar in de wijze waarop de Heer Jezus Christus naar Zacchaeus op zoek is. Het staat er niet concreet, maar we mogen best aannemen dat Jezus door Jericho moest gaan. Nogmaals, het staat er niet, maar het eerste vers had ook kunnen luiden: en Jezus kwam Jericho binnen en hij moest er doorheen gaan. Zoals Jezus door Samaria moest heen gaan om die vrouw bij de waterput op te zoeken. Een vrouw die werd uitgekotst door haar plaatsgenoten. Op dezelfde manier moest Jezus door Jericho gaan op zoek naar Zacchaeus. En dat is een heilig moeten. Een moeten van Gods wegen, zoals we straks zullen zien. En daarom loopt Jezus ook recht op Zacchaeus af, die daar in die vijgenboom zit. En maakt hij daaronder halt, onder die boom. Want Zacchaeus mag zich dan voor de ogen van de mensen kunnen verbergen, maar niet voor de zoekende ogen van Jezus. Hij, die de harten van alle mensen doorgrondt, ziet ook die kleine Zacchaeus in die boom wel zitten. En hij weet welk verlangen er in het hart van deze man leeft. Zacchaeus wilde gevonden worden door Jezus. De trekkende liefde van God had deze tollenaar ertoe gebracht op zoek te gaan naar Jezus. De enige die hem uit zijn isolement kon verlossen. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen, had Jezus gezegd. En deze Bijbelse waarheid is prachtig verwoord in een anoniem gedicht dat ik las in een boek van de Amerikaanse schrijver en predikant John Fullerton MacArthur. En ik lees het u voor. Hij schreef: ik zocht de Heer en pas achteraf wist ik dat Hij mijn ziel bewoog Hem te zoeken. Terwijl Hij mij zocht. Ik vond u niet, o Heiland. Nee, ik werd door u gevonden. Zacchaeus ging op zoek en werd gevonden. En daarom moeten de woorden van Jezus wel bevrijdend in zijn oren hebben geklonken. Toen deze zei: Zacchaeus, haast u. Kom naar beneden. Want heden, vandaag, moet ik in jouw huis verblijven. Geen vraag, geen verzoek, maar een bevel. Jezus zegt tegen hem: vandaag, Zacchaeus, moet ik, hetzelfde moeten, moet ik in jouw huis zijn. Dat is een moeten van Gods wegen. Vandaag is het genadetijd, Zacchaeus. Jezus wijst de zonde af, maar nooit de zondaar. Hij ontfermt zich over wie hij wil. En van de mens wordt uitsluitend gevraagd om gewillig op de uitnodiging van hem in te willen gaan. En Zacchaeus deed dat. Hij klauterde uit de vijgenboom naar beneden. Hieruit spreekt zijn onmiddellijke gehoorzaamheid en zijn volledige overgave. Zacchaeus aarzelde geen moment. Hij kwam niet met bezwaren zo van: ja, maar heren, u weet toch wie ik ben? En u weet toch vooral wel wat ik gedaan heb? Nee, niets van dit alles. Zacchaeus gaat met blijdschap in op de uitnodiging van Jezus. Hij beseft: ik heb niets meer te verliezen, maar ik heb alles te winnen. Misschien zijn er vanmiddag onder ons ook wel mensen die zich kunnen herkennen in de persoon van Zacchaeus. Misschien bent u, ben jij, wel op zoek naar innerlijke rust, vrede, contact met God en met mensen. Misschien leid je wel een eenzaam bestaan. Een even schreeuwende behoefte aan warmte, bewogenheid en geborgenheid. Wellicht zijn hier mensen die ook vastgelopen zijn in hun leven. En denken, voor mij is er geen weg meer terug. Ik heb zoveel gedaan wat niet door de beugel kan. Voor mij is er geen genade meer. Weet u, dan mag ik u vanmiddag uit de naam van de levende God zeggen dat zijn Zoon Jezus Christus juist voor zulke mensen gekomen is. Jezus kwam om zondaren te zoeken en te redden. Mensen die dus een hemelse geneesheer nodig hebben. Onthoud daarom wie je ook bent, wat je ook hebt gedaan. God ziet jou heus wel zitten. Voor hem zijn er geen onmogelijke gevallen of hopeloze gevallen. Wel nee, wat bij mensen misschien onmogelijk is, blijft mogelijk bij God. Hij is op zoek naar zondige mensen zoals Zacchaeus. En hij roept ons bij monden van de profeet Jesaja toe. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten en de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere, dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God, want hij vergeeft veelvuldig. Voor elke mens die God oprecht zoekt, geldt de belofte van Jezus persoonlijk. En ieder die bidt, die ontvangt. Die zoekt, die vindt. En die klopt, voor hem zal er open gedaan worden. Zacchaeus, hij gaat met Jezus mee naar zijn huis. Jezus, die werd afgewezen door zijn volk. Ja, zelfs door zijn eigen broers. Die verklaart zich volledig solidair met deze oppertollenaar. Wat is de reactie van de mensen? Wat is de reactie van het volk? Veelzeggend. We hebben het gelezen. Zij morden onder elkaar. Zoals ooit het volk Israël morde in de woestijn. Zij protesteerden tegen wat Jezus deed. Wat hen betreft had Jezus alles mogen doen. Maar nooit het huis van een tollenaar binnen te gaan. Om met hem te eten. Zij hadden Zacchaeus al lang afgeschreven. Het laat zien hoe zelfvergenoegzaam het volk is. Hoe groot zijn eigen gerechtigheid is. Eigenlijk voelde de menigte zich stukken beter dan deze Zacchaeus. Ze zien wel de splinter in het oog van hem, maar niet de balk in eigen oog. Voor hen telde de buitenkant meer dan de binnenkant. Ze laten zien dat ze van Jezus en zijn woorden totaal niets hebben begrepen. In de ogen van het volk en zijn geestelijke leiders verontreinigde Jezus zich door het huis van een zondig man binnen te gaan. Jezus bezonderde zich letterlijk aan Zacchaeus. Maar het gaat bij Jezus niet om de buitenkant. Het gaat bij Jezus om de binnenkant. Om wat er leeft in het hart van de mens. Want ik vind vreugde in goede tierenheid en niet in offer. In kennis van God meer dan in brandoffers. Lucas heeft deze gebeurtenis vermeld als een vooruitwijzing naar wat Jezus te wachten staat in Jeruzalem. Dat hij daar niet als koning over zijn volk zal regeren, maar dat hij zijn volk zal dienen als de leidende knecht. Jezus was het volmaakte offer dat het zonde probleem van deze wereld moest oplossen. Zie, het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt, had al Johannes de Doper bij de Jordaan geroepen. En hij had de tollenaren opgeroepen om radicaal te breken met hun oude leven. En dat betekende voor hen dat zij concreet niet meer belasting zouden innen dan was voorgeschreven. Zo moesten zij de vruchten voorbrengen in overeenstemming met hun bekering. Dat laat zien dat zonden niet alleen maar dingen zijn die wij moeten belijden, maar dat ze ook dingen zijn die wij moeten willen bestrijden en het liefst nalaten. Zacchaeus brengt de vruchten voort in overeenstemming met zijn bekering. De man die zijn hart had gezet op geld, die werd beheerst door hebzucht, is een totaal ander mens geworden. En dat is te zien hoe hij nu met zijn geld omgaat. Meer dan de superieur voelende farizeeërs die stipt voor alles de tiende gaven, veel meer geeft Zacchaeus weg. De oppertollenaar verandert van een uitzuiger in een uitdeler. En hij zegt tegen Jezus: zie, de helft van mijn goederen, heren, geef ik aan de armen. En als ik van iemand iets heb afgeperst, geef ik hem dat vierdubbel terug. Zacchaeus hoefde niet het viervoudige terug te geven aan hen die hij geld had afgeperst. Hij had er volgens de Joodse wet ermee weg kunnen komen door datgene wat hij afgeperst had terug te geven plus 20%, plus een vijfde deel. Maar hij doet echter veel meer. Hij vergoedt het viervoudige. Zacchaeus handelt daarmee volgens de strengste straf die de Joodse wet kende voor een dief. Omdat hij daarmee zijn bekering handen en voeten wilde geven. Omdat hij daarmee wilde laten zien dat het een echt mens was. En omdat het niet voor iedereen te achterhalen was wie hij geld had afgeperst, geeft hij de helft van zijn bezit aan de armen. Veel zal hij dus niet overgehouden hebben. Maar toch doet hij dat. Uit vrije wil. Zacchaeus bekering gaat diep. Diep tot op de bodem van zijn portemonnee. En dat is diep. Want ik denk dat bij velen van ons daar niemand bij mag komen. Zacchaeus handelt zo daarmee in overeenstemming met de oproep die Paulus ook deed aan de gemeente in Efeze. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen. Om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Zacchaeus heeft een dure les geleerd. Namelijk dat oneerlijk verkregen geld, oneerlijk verkregen rijkdom niet gelukkig kan maken. En daarom zit hij niet langer meer vast aan zijn geld, maar richt hij zich op om schatten in de hemel te verzamelen. Hij weet waar hij voor gekozen heeft. Dat is God boven de mammon. En hij wil het daarom ook rechtzetten wat hij verkeerd heeft gedaan. En het mag hem letterlijk alles kosten. Het is het dankoffer van een veranderd hart, zoals iemand eens mooi heeft verwoord. Zacchaeus spreekt daarom ook de Heer Jezus aan met Heere, Meester. Hij erkent daarmee dat Jezus niet alleen zijn redder, maar ook zijn meester is. Hij plaatst zich daarmee daadwerkelijk onder zijn gezag. De ontmoeting met Jezus heeft niet alleen zijn denken vernieuwd, maar ook zijn gedrag. Verandering in denken leidt tot verandering in gedrag. Tot een andere manier van leven. Waar Jezus komt met zijn genade, brengt hij verandering teweeg in het hart en leven van de mens. Waar Jezus het voor het zeggen krijgt, daar wordt een nieuwe mens geboren met een nieuwe levensstijl. Dan ga je andersom met je gaven, met je talenten en met je bezittingen. Dat is niet meer om jezelf daarmee te verheffen, om jezelf daarmee groot te maken, maar is daarmee om anderen, je medemensen, te dienen. Hoe zit dat bij ons? Rijk zijn mag. Als je maar niet op je geld vertrouwt. En als je geleerd hebt om je bezit te delen met anderen. Als God ons zegent met een goed inkomen, dan is het ook zijn verlangen dat we ons geld niet alleen voor onszelf houden, maar daarmee ook anderen helpen die er financieel minder gunstig voor staan. En wat nu als ons geld oneerlijk verkregen is? Of zeg ik nou iets verkeerd? Komt dat bij ons niet voor? Voor we te snel nee zeggen? Hoe vullen wij ons belastingformulier in? Hoe staan wij tegenover zwart werken? Weet u, als we daaraan meedoen, dan gedragen we ons niet anders als Zacchaeus. Dan maken we ons schuldig aan bedrog, fraude en oplichting. Maar ook dan is er altijd een weg terug. Wanneer we ons door het woord van God willen laten corrigeren. En weet u wat daarbij helpt? Wat daarbij helpt is om te bedenken dat ook wij eenmaal door God zijn gezocht en door hem gevonden werden. Dat we toen tot geloof mochten komen en als wedergeboren mensen uit genade mochten zeggen, ik geheel anders, want ik heb Christus leren kennen. Voor Jezus is de bekering van Zacchaeus duidelijk. Hij ziet en hij hoort diens oprechte verlangen om eens en voor altijd schoon schip te maken. En hij zegt, heden vandaag is dit huis zaligheid, redding ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. In Christus herstelt God de door zonde verbroken relatie met Zacchaeus. En in antwoord daarop, in antwoord op die wedergeboorte zou je kunnen zeggen, antwoordt Zacchaeus met het herstellen van de verbroken relatie met zijn volk. Dat is bekering, dat is wedergeboorte. Dat is geloof, waardoor Zacchaeus in woord en daad bewijst een zoon van Abraham te zijn. Hoe anders was de reactie van het volk en hun geestelijke leiders. Die gingen er prat op dat zij afstammelingen waren van Abraham en dat dat voldoende was. Johannes de Doper had hen al verweten, denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader. Hij veroordeelde hun vooringenomenheid, dat zij als uitverkoren volk van God zich niet zouden hoeven te bekeren. Paulus schreef aan de Galaten, begrijp dan toch dat zij die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. Wet en besnijdenis helpen niet, uitsluitend het geloof dat door de liefde werkzaam is. Natuurlijke afstamming of geboorte is dus nooit voldoende. Het gaat om de geestelijke geboorte en de vruchten daarvan. Lucas schildert ons vanmiddag de Heer Jezus voor ogen als de zoon des mensen die zich volledig één maakte met zondige mensen. Met als enige doel om redding te schenken. Jezus Christus kwam om zondige mensen te zoeken en te redden. Jezus, Yeshua, God is redding, betekent dat. Hij deed zijn naam alle eer aan, in tegenstelling tot Zacchaeus. Hij trok zich het lot van Zacchaeus wel aan. Hij liet hem niet aan de kant staan, rekende hem niet af op zijn misstanden, maar hij koos ervoor om bij hem te willen zijn. Tijd met hem door te brengen, zijn vriendschap aan te bieden. Zo serieus neemt Jezus zondaren. Hij wijst niemand af, loopt niemand voorbij, maar is geïnteresseerd in elk mens. Als Jezus was afgegaan op het volk over Zacchaeus dacht, dan zou hij zich nooit met hem hebben ingelaten. Gelukkig voor ons kijkt hij met andere ogen naar mensen zoals wij. En daardoor werd Zacchaeus gered. Gered door zijn geloof. En kwam hij als bewijs van dat geloof tot vruchtbare daden. En wij? Brengen wij vruchten voort die beantwoorden aan onze bekering? Door onze zonden niet alleen met de mond te belijden, maar ook met onze daden recht te zetten voor zover dat binnen ons vermogen ligt? En mag de vrucht van onze bekering ook zichtbaar worden in ons getuigenis naar medemensen die verloren dreigen te gaan? God heeft in Christus er alles aan gedaan om de redding van alle zondaren mogelijk te maken. De Heere ziet alle zondaren zitten. En hij wil niets liever dan hen opzoeken en in de armen sluiten om hun leven te leiden. En het mooie is dat God ons daarbij wil inschakelen. God wil ons inschakelen bij die reddingsoperatie. Hij wil dus niet dat we ons van deze wereld vervreemden, daarvan afsluiten. Nee, wij worden opgeroepen om Jezus na te volgen. Als Christus voor die ander te zijn. Zijn boodschap van redding door te geven aan een verloren wereld die erop wacht om gevonden te worden. God in Christus roept ons op om vermiste, verloren mensen, nu kent ze vast wel uit die omgeving, die hem uit het oog hebben verloren, op te zoeken en te redden. Als christen bent u, ben jij, brood nodig in deze wereld. Er zijn zoveel mensen ver weg en dichtbij die snakken naar vergeving, naar liefde en acceptatie. Naar oprecht contact met medemensen die hen zien zitten. Van wie zouden ze dat nou beter kunnen ontvangen dan van ons? Wij, die zelf die liefde, vergeving en acceptatie van de Heer Jezus Christus uit vrije genade hebben ontvangen. Amen.